Zullen we samen een gedeelte gaan lezen uit het Johannes-evangelie. Johannes hoofdstuk 19. En dan lezen we vanaf vers 16. Dan lezen we door tot en met vers 37. Johannes 19, vers 16, daar staat het volgende. Zij dan namen Jezus en hij, zelf zijn kruis dragende, ging naar de zogenaamde schedelplaats. In het Hebreeuws genaamd Golgotha, waar ze hem kruisigden en met hem twee anderen, aan weerszijden één, en Jezus in het midden. En Pilatus liet ook een opschrift schrijven en op het kruis plaatsen, en er was geschreven, Jezus de Nazoreër, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen der Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd, was dicht bij de stad, en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Latijn en in het Grieks. De overpriesters der Joden dan zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Toen dan de soldaten Jezus gekruisigd hadden, namen zij zijn klederen en maakten daarvan vier delen. Voor iedere soldaat één deel en zijn onderkleed. Dit kleed nu was zonder naad aan één stuk geweven. Ze zeiden dan tot elkander, laten wij dit niet scheuren, maar erom loten. Voor wie het zijn zal. Zodat het schriftwoord vervuld werd. Ze hebben mijn klederen onder elkander verdeeld. En over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en de zusters zijner moeder, Maria van Klopas en Maria van Magdala. Toen dan Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had, bij haar staande, zeide hij tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel, zie uw moeder. En van dat uur af nam de discipel haar bij zich in huis. Hierna zeide Jezus, daar hij wist dat alles reeds volbracht was, opdat de schrift vervuld zou worden, mij dorst. Er stond een kruik vol zure wijn, ze staken dan een spons, gedrenkt met zure wijn, op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide hij, het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. De Joden dan, daar voorbereiding was en het lichaam niet op Sabbat aan het kruis mocht blijven, want de dag van die Sabbat was groot, vroeg een Pilatus dat hun beenderen gebroken en zijn weggenomen zouden worden. De soldaten dan kwamen en braken de benen van de eerste en van de andere, die met hem gekruisigd waren, maar toen ze bij Jezus gekomen waren en zagen dat hij reeds gestorven was, braken zij zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zijde en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, heeft ervan getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook gij gelooft, want dit is geschied, opdat ook gij gelooft. Want dit is geschied, opdat het schriftwoord zou vervuld worden, geen been van hem zal verbrijzeld worden. En weder zegt een ander schriftwoord, ze zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. Vanavond willen we stilstaan bij het kruis. Ze zeggen dat is vrij logisch, want het gaat om de kruisiging van de Heer Jezus. De laatste week die de Heer Jezus hier op aarde heeft rondgewandeld, voordat hij werd overgeleverd en gekruisigd, daar is heel veel over geschreven in al de evangeliën. En vooral als we even kort gaan kijken zo naar de indeling van dit evangelie, dan zie je dat vanaf hoofdstuk 12 tot 21 alles gaat over de laatste week van de Heer Jezus Christus. Voor alle duidelijkheid, dit is hetgeen wat Pilatus liet opschrijven in het Hebreeuws. Dat hebben we gelezen in vers 20, hè? Dit opschrift, dan lazen velen der Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was dicht bij de stad en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Latijn en in het Grieks. En wat Pilatus had geschreven, dat is... Jezus, de Nazoreër, de koning der Joden. En het bijzondere is, als je de eerste vier letters neemt, ik moet net even van omgekeerd lezen als wij gewend zijn, dan staat er Yahweh. Zeer bijzonder. De indeling van het boek Johannes, hoofdstuk 1, spreekt van degene die altijd heeft geleefd, het woord, in de beginnen was het woord, daar begint het evangelie mee, een hele bijzondere geslachtsregister zou je kunnen zeggen, die begint bij het allereerste begin. In de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dan vervolgens lezen we over Johannes de Doper en over de roeping van de discipelen. En hoofdstuk 2 tot 11, dan lezen we de tekenen en de wonderen die de Heer Jezus gedaan heeft. 7 tekenen en wonderen worden daarin beschreven. En dan vanaf hoofdstuk 12 lezen we de laatste week, of de laatste 24 uur, vooral over dat gedeelte, is heel veel geschreven in het Johannesevangelie. Want vanaf hoofdstuk 13 zien we dat de Heer Jezus bij zijn discipelen is. Hij daar gesprekken voert, ook waar de maaltijd des Heren wordt ingesteld. De voorbereiding, of de datgene wat met Pascha ging gebeuren. We hebben gelezen in versen 16 en 17. Zij dan namen Jezus en terwijl hij zelf zijn kruis droeg, ging hij uit naar de plaats die schedelplaats heet, of Golgotha in het Hebreeuws. Het woord kruis is een, ik zal zo vertellen wat het in het Grieks is, maar in het Hebreeuws is dat het woord ets en wordt vele malen gebruikt. En waarom is dat zo belangrijk? Want in Deuteronomium 21, vers 22 en 23 staat het volgende. Lees ik even voor uit de Statenvertaling. Voorts, wanneer in iemand een zonde zal zijn, die het oordeel des doods waardig is, dat hij gedood zal worden, en ge hem aan het hout zult opgehangen hebben, zo zal zijn dood lichaam aan het hout niet overnachten. Maar gij zult het zekerlijk tenzelfde dagen begraven, want een opgehangene is Gode een vloek. Zoals ook staat in Galaten 3 vers 12. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is ieder die aan een hout hangt. En dat woord hout mag ik vertalen met paal of boom. En als je dat dan gaat opzoeken, waar komt nou de eerste keer in de Bijbel voor dat er sprake is van hout? Hoeven we niet te lang te zoeken, want dat staat al in Genesis 1. Namelijk bij de derde dag. In vers 11 en vers 12 staat het volgende. Genesis 1 vers 11 en 12. En God zeide dat de aarde jong groen voortbrengen, zaadgevend gewas, vruchtbomen, dat is het woord ets, die naar hun aard vruchten dragen, welke zaad bevatten op de aarde, en het was al zo. En de aarde bracht jong groen voort, gewas, dat naar zijn aard zaad gaf, geeft, en geboomte, weer het woord ets, dat naar zijn aard vruchten draagt, welke zaad bevatten, en God zag dat het goed was. Dan lezen we vervolgens in vers 26, dat is, of in vers 29, dat is dan op de zesde dag, daar zegt God, zie, dat is dan tegen de mens gesproken, Ik geef u al het zaaddragend gewas op de gehele aarde en al het geboomte. Weer datzelfde Hebreeuwse woord, ets. Waaraan zaaddragende vruchten, weer het woord ets, zijn. Het zal u tot spijze dienen. Als je daarover na gaat denken, en in de voorbereiding heb ik dat natuurlijk gedaan, zeg, wat is dat eigenlijk wonderlijk? Ze spreekt over het hout, het kruis waaraan de Heere Jezus is gespijkerd, genageld. Dat in eerste instantie dat hout, de boom, bedoeld is om vrucht te geven. En je zou kunnen zeggen, waar is de mens nu voor geschapen? De mens is geschapen om vrucht te dragen voor de Heere. Het bijzondere is, als een boom geveld wordt, kan het geen vrucht meer voortbrengen. En dat is het merkwaardige, dat dan vervolgens, als iemand aan een hout wordt gehangen of gespijkerd, dan is hij vervloekt. Vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. Een boom die bedoeld is om vrucht te geven, wordt omgehakt, dient tot een paal, een hout, en dan is het tot vloek geworden. Voordat we daar verder nog even over na gaan denken, is het goed om even stil te staan. Wat gebeurde er nu allemaal met de Heer Jezus voordat uiteindelijk de kruisiging er was? Dat spreekt over het lichamelijke lijden. We lezen net in Johannes 19, als we dat nog eens voor ons hebben, vers 1 tot en met vers 3, laten we dat maar even lezen. Er staat, toen nam Pilatus Jezus en liet hem geeselen. Dus het eerste wat daar genoemd wordt is het geeselen. Nou, dat gebeurde altijd op een ontblote rug. Het tweede wat er wordt genoemd, dat is in vers 2. En de soldaten vlochten een kroon van doornen, zetten die op zijn hoofd en deden hem een purperen kleed om. Dat er een doornenkroon op zijn hoofd wordt gezet. En we lezen in de andere evangelie dat er zelfs nog met een riet, een stok op zijn hoofd werd geslagen, opdat die doornenkroon nog meer pijn zou doen. En dan moet je niet denken van, nou, dat is dan een kroon wat geen pijn doet, want er zit doornen aan en die doornenkroon is dermate pijnlijk als je daar keihard op slaat, dat het bloed vervolgens ook van je hoofd afloopt. En als dat nog niet genoeg was, staat er in vers 3, en ze traden op hem toe en zeiden, gegroet koning der Joden, en ze gaven hem slagen in het gelaat. Dus hier lezen we over 3 dingen. De geeseling, de doornenkroon en de slagen in het gezicht. Als we vervolgens even gaan lezen wat er staat in Jesaja 50 vers 6, dan staat er, mijn rug heb ik gegeven aan wie sloegen. En mijn wangen aan wie mij de baard uittrokken. Mijn gelaat heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel. Mijn rug heb ik gegeven aan wie mij sloegen. Als je daarover na gaat denken, daar staat, heb ik gegeven. Met andere woorden, het was vrijwillig. Kun je dat voorstellen? Dat je rug geeft aan degene die je gaat slaan. Dan moet je bij voorstellen, een geeseling, dat is niet zomaar van, ik ga even een klein klapje op je rug geven. Nee, een geeseling, dat bestond uit een stok met leer en riempjes eraan. En in die riempjes hadden ze allemaal stukjes steen of bot in zitten. En die behoorlijk scherp waren. Dus als daar een gijzeling was, dan was het met botgeweld werd het geslagen. En dat betekent dat je hele rug open lag. Dat was niet van nou een kleine afstraffing. Nee, je hele rug lag volledig open. En als er dan staat, mijn rug heb ik gegeven aan wie mij sloegen. Onvoorstelbaar als je daarover nadenkt. En als er dan niet genoeg is, dan staat er, en mijn wangen aan wie mij de baard uittrokken. Ik heb geen baard, maar degenen die een baard hebben, weten dat die behoorlijk stevig aan je hier zit, laat ik dat zo maar even zeggen. En als je dat dus uittrekt, betekent dat je ook je hele onderste gedeelte van je hoofd volledig kapot is getrokken. En dan staat er vervolgens, mijn gelaat heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel, want ze sloegen hem in het gezicht, ze rukten hem zijn baard uit en vervolgens spuugden ze ook nog in zijn gezicht. En dan kunnen we misschien ook een beetje begrijpen wat er staat in Jesaja 53. Laten we dat maar even opzoeken. Want daar wordt het ook zo duidelijk beschreven wat de Heer Jezus onderging op het moment dat hij gevangen werd genomen, mishandeld werd, laat ik het zo maar uitdrukken. En waarom hij dat ook deed. Begin even bij het vers 2 te lezen, het tweede gedeelte. Daar staat, hij had gestalte nog luister, dat wij hem zouden hebben aangezien. Nog gedaante dat wij hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht en van mensen verlaten. Een man van smarten en vertrouwd met ziekte. Ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen en onze smarten gedragen. Wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagen en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen. Wij wenden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld. Maar hij liet zich verdrukken. En deed zijn mond niet open. Als een lam dat ter slachting geleid wordt. En als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Stel dat wij daar 2000 jaar geleden hadden gestaan. Bij dat kruis op Golgotha. Dan hadden we daar een mishandeld persoon gezien. Hij bloedde van zijn hoofd, van zijn baard, van zijn rug. En als dat nog niet genoeg was, werd hij vervolgens aan het kruis gespijkerd. Je kunt hier een nagel zien. Dat was geen ronde spijker zoals we tegenwoordig gebruiken. Die werd in zijn handen geslagen en in zijn voeten geslagen. Hij had gestalte nog luister dat wij hem zouden hebben aangezien. Nog gedaante dat wij hem zouden hebben begeerd. Een man van smarten. Ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Maar hij heeft onze ziekten op zich genomen. Onze smarten gedragen. Om onze overtredingen werd hij doorboord. Hetgeen wat daar gebeurde op het kruis van Golgotha, daar had u, daar had ik moeten hangen. Hij deed dat voor u, voor mij. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En het bijzondere is dat er staat, hij werd als een lam ter slachting geleid. En hij deed zijn mond niet open. Onvoorstelbaar. Het woord kruis, nu gaan we even naar het Nieuwe Testament. Dat is het Griekse woord stauros. Ik zal nog even wat vertellen over het kruis zelf. Het gaat om een strafwerktuig dat diende om misdadigers ter dood te brengen. Deze betekenis is ontstaan via het Persische gebruik om ter dood veroordeelde misdadigers aan een paal op te hangen of hen daarop te spitsen. De Romeinen namen de strafmethode van de Persen over, maar plaatsten daarbij een dwarsbalk aan de paal. De dwarsbalk kon bovenop de paal vastgemaakt zijn of een eindje onder de bovenkant. Kruisigingen vonden plaats in het openbaar, waarbij de gekruisigde werd blootgesteld aan de spot van de omstanders, zoals ook bij de Heer Jezus duidelijk het geval was. De veroordeelde werd met touwen, of wat minder vaak voorkwam, spijkers aan een dwarsbalk vastgemaakt, waarna hij omhoog gehezen werd. Dus het kruis dat lag eerst zo op de grond, werd vastgespijkerd en vervolgens werd het kruis recht opgezet. De lijdensweg die hierop volgde ging gepaard met ondraaglijke pijn. Meestal duurde het lang voordat de dood, vaak als gevolg van uitputting, verstikking of uitdroging intrad. Kruisiging werd in de tijd van het Nieuwe Testament gezien als een van de meest verschrikkelijke, pijnlijke en schandelijke manieren waarop een executie voltrokken kon worden. Het was zelfs zo extreem, las ik, dat een Romeins staatsburger kon niet gekruisigd worden. Als we volgens gaan kijken van waar komt dat woord kruis dan het eerste keer voor in het Nieuwe Testament, dat lezen we dan in Matteüs 10 vers 38. Daar staat het volgende. En wie zijn kruis niet opneemt en mij navolgt, is mij niet waard. Dat hetzelfde gedeelte lezen in Lucas 9 vers 23. Daar staat er. Hij nu zei tot allen, als iemand achter mij wil komen, laat hij zichzelf verloochenen, dagelijks zijn kruis opnemen en mij volgen. Als u 's morgens wakker wordt, wat is dan uw allereerste gedachte? Is dan uw allereerste gedachte, de Heere Jezus heeft zich vrijwillig laten hangen, laten spijkeren aan het kruis. Want in Lucas 9 vers 23 staat, laat hij zichzelf, dat we achter hem mogen komen, achter hem aan mogen lopen, laat hij zichzelf verloochenen, dagelijks zijn kruis opnemen en mij volgen. Dat wil niet, dat betekent natuurlijk niet in die zin dat je zegt van ik ga maar weer alle zondelast mee nemen. Nee, maar wees je bewust waarom jij mag leven. Het gaat immers om hetgeen wat de Heer Jezus gedaan heeft op het kruis van Golgotha. Is dat dagelijks in onze gedachten? Nu is het moment dat we erbij stilstaan, maar we zullen zo zien in het vervolg dat dat kruis niet alleen maar in de evangelie naar voren komt, maar ook de basis is van alles wat gepredikt wordt. Het kruis staat centraal in de prediking van het evangelie van de genade van God. Het wordt 10 keer vermeld in de brieven. De basis is ons leven met hem. En het gaat altijd om het plaatsvervangend lijden, sterven en natuurlijk de opstanding van de Heer Jezus Christus. Laten we maar even opslaan wat staat in 1 Korinthe 1, vers 17 en 18. In Korinthe 1, vers 17 en 18. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. En dat niet met wijsheid van woorden, om niet het kruis van Christus tot een holle klank te maken. Want het woord des kruises is wel voor hen die verloren gaan een dwaasheid. Maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods. Bent u zich daarvan bewust? Dat het kruis een kracht van God is. En dit gedeelte geeft ook wel aan dat het best lastig is om daarover te spreken. Want als je daar met een ongelovige over spreekt, die zegt van, waar heb je het over? Het is dwaasheid. Maar het dwaze van God is wijzer dan de wijsheid van de mensen. Dat is een gedeelte, maakt dat verder duidelijk. Of, zoals Paulus hier naar voren brengt, wordt het kruis van Christus tot een holle klank gemaakt. Paulus was geroepen om het evangelie der genade Gods te verkondigen. En de basis van de prediking was het kruis van de Heer Jezus Christus. Het woord des kruises is een kracht Gods. Als we even verder bladeren naar Kolossenzen 1, vers 19 en 20. Daar staat het volgende, want het heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken. En door hem vrede gemaakt hebbende, door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met zich te verzoenen. Door hem, het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. Als we even doorlezen, staat ook u die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart, blijkens uw boze werken, heeft hij thans weder verzoend in het lichaam zijns vlezes door de dood, om u heilig en onbesmet en onberispelijk voor zich te stellen. Hij heeft vrede gemaakt. Dat lezen we ook in Efeze 2. Daar staat in Efeze 2, vers 14 tot 16. Want hij is onze vrede. Die beiden één gemaakt en de scheidsmuur van de omheining weggebroken heeft. Toen hij in zijn vlees de vijandschap, de wet van de geboden die in inzettingen bestaan, teniet gedaan had, opdat hij die twee in zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen. Vredemakend. En die beiden in één lichaam met God zou verzoenen, door het kruis, terwijl hij daardoor de vijandschap gedood heeft. Het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus aan het kruis van Golgotha. Dat heeft in eerste instantie alles te maken natuurlijk met dat wij zondaars zijn. En ieder heeft in Adam gezondigd en is des doods schuldig. Maar dat is niet het enige wat er aan de orde is op dat kruis aan Golgotha. Het woord van het kruis hebben we het al over gehad. Alle dingen tot zichzelf verzoenen. En hier is het heel duidelijk, want Hij is onze vrede. Hij heeft daardoor de vijandschap gedood. Want de mens was strafwaardig, strafschuldig voor God de Vader. En al de offers die er gebracht zijn in het Oude Testament, hebben de mens niet tot God de Vader kunnen brengen. De vijandschap bleef. En is het mooi dat er staat, degenen, zeg maar die twee, in zichzelf, zoals in Efeze 2 staat, heeft je tot één nieuwe mens, dat hij tot één nieuw mens zou scheppen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de gemeente. De gemeente, het lichaam van de Heer Jezus Christus. Dan even lezen in Colossenzen 2 vers 13 en 14, daar staat, en u, toen u dood was in de overtredingen en in de onbesnedenheid van uw vlees, u heeft hem meelevend gemaakt met hem, terwijl hij ons alle overtredingen vergeven heeft. De schuldbrief die tegen ons getuigde door zijn inzettingen, en die onze tegenstander was, heeft hij uitgewist. En die uit de weg geruimd door deze aan het kruis te nagelen. Wat getuigde tegen ons? De zonde. Hier wordt het vergeleken met een schuldbrief. Dat daarin geschreven staat, jij bent een zondaar, jij bent de dood schuldig. En het staat hier zo fantastisch, die heeft hij uitgewist. Vroeger kon je dat misschien een beetje makkelijker voorstellen, dan had je zo'n lijstje, hè, waar je op kon schrijven met een lijststeen, en dan kon je daar over poetsen en dan was het weg. Wij denken meer aan een brief, aan een envelop met een brief erin. En daar staan de letters op. Maar je zou kunnen zeggen, daar is een stempel op gezet. Dat is het laatste waar we stil zullen staan. En dat stempel, wat er opgedrukt wordt, is niet meer van toepassing. Nog duidelijk aangegeven. Het is volbracht. Als we vervolgens nog even kijken naar hetgeen wat de Heer Jezus als voorbeeld aangeeft, en wat als voorbeeld aangehaald wordt van de Heer Jezus in Filippenzen 2, vers 5 tot 8, staat, want laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die in de gestalte van God zijnde het geen roof heeft geacht God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft. De gestalte van een slaaf aannemend, de mensen gelijk wordend. En uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam wordend tot de dood, ja, tot de kruisdood. Hoe staat het met uw gezindheid? Gezindheid heeft alles met je denken te maken. Waar denken wij aan? Waar zijn we mee bezig? Zien wij naar de persoon van de Heer Jezus Christus? Wij mogen immers in zijn voetstappen wandelen. Bent u, zou u, Als je probeert voor te stellen, stel jezelf in die situatie. Er wordt van alles tegen gezegd, van alles geroepen. Je wordt uitgemaakt voor de grootste leugenaar. Je staat daar. En wat doe je? Je doet niets. Je vernedert je volledig. Het gevolg daarvan was dat de Heer Jezus veroordeeld werd tot de dood aan het kruis. Hij deed zijn mond niet open. Als je dat menselijk probeert te redeneren, ze zeggen van alles zou in opstand komen tegen zoiets. Zeggen van dat nooit. Hij heeft het gedaan. Voor u, voor mij. En dat is ook het fantastische wat er staat in Galaten 6 vers 14. We hebben er afgelopen woensdagavond ook bij stilgestaan. Er staat, maar ik wil volstrekt niet roemen dan alleen in het kruis van onze Heere Jezus Christus. Door wie voor mij de wereld gekruisigd is en ik voor de wereld. Want voor alle duidelijkheid, het kruis brengt scheiding. De dood is het gevolg van de kruisiging. Wij zijn met Christus gekruisigd. Wat is onze roem? Waar zijn wij vol van en zeggen van dat is fantastisch, fantastisch. Je kunt vol enthousiasme spreken over de dingen die je bezighouden, waar je geïnteresseerd in bent. Als het bijvoorbeeld voetbal is, dan heb je het over dat is een goede speler of die je maakt een geweldig doelpunt, et cetera. Maar even een voorbeeld te geven van waar je je kunt mee bezighouden, wat je kan raken, om zo maar te zeggen. Paulus zegt, ik wil volstrekt niet roemen dan alleen in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Daar was je vol van. Daar ging het om. En dan als we dat toepassen op onszelf, wat houdt het dan in? Dan zijn we voor de wereld dood. Is dat uw ervaring in uw leven? Want laten we wel zijn, de wereld om ons heen is een rep en roer en die trekt aan alle kanten aan ons. Weten we dat wij voor de wereld gekruisigd zijn? En ik voor de wereld? Omdat wij een nieuwe schepping zijn geworden in de Heer Jezus Christus? Tot slot, nog even over hetgeen wat staat in Hebreeën 12, vers 1 tot 3. Daarom dan ook, daar wij zo'n grote wolk van getuigen rondom ons hebben, laten ook wij alle last en de zonde die ons licht omstrikt afleggen en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij zien op Jezus, de overste leidsman en de voleinder van het geloof, die om de vreugde die voor hem lag het kruis heeft verdragen, terwijl hij de schande heeft veracht en is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van God. Want let op hem, die zo'n tegenspraak door de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet moe wordt en in uw zielen bezwijkt. Dit is onze dagelijkse wandel. Of dit, laat ik het zo zeggen, dit behoort onze dagelijkse wandel te zijn. Zien op de Heer Jezus. Letten op de Heer Jezus Christus. De overste leidsman, de voleinder van het geloof. Want hoe was het toch mogelijk dat de Heer Jezus dit alles heeft ondergaan aan het kruis op Golgotha. Er staat, die om de vreugde die voor hem lag, het kruis heeft verdragen. De Heer Jezus kon verder zien dan alleen het lijden, het sterven. Hij wist, dit is niet het einde. Door de dood is daar de overwinning. De vreugde die voor hem lag. Waar dacht hij aan op dat moment? Hebben jullie enigszins een idee? Precies, hij dacht aan u. Hij dacht aan mij. Is dat niet een hele wonderlijke gedachte? Terwijl de Heer Jezus Christus daar bijna 2000 jaar geleden stierf aan het kruis op Golgotha. Hij heeft alles gedragen, alles verdragen. Omdat hij wist, er zullen velen tot het geloof in de Heer Jezus Christus komen. Als je nadenkt over hetgeen wat er gebeurde op het kruis, daar was God de Vader die in de hemel zag op zijn Zoon. En we weten dat het 3 uur duisternis was. God de Vader kon het niet meer aanzien. Klaas heeft het al gezegd, dat de Heer Jezus op dat moment uitriep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Op dat moment werd degene die zonder zonde was, werd de zonde van de mens op hem gelegd. Die 3 uur duisternis, diepe duisternis, heeft hij volbracht. Hij heeft de schande veracht. Hij is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van God. Want let op hem die zo'n tegenspraak door de zondaars tegen zich heeft verdragen. Opdat u niet moe wordt en in uw zielen bezwijkt. Want als je hoort naar de geluiden van buitenaf, daar kun je echt doodmoe van worden. Als we nou even terugkeren naar het Johannes-evangelie, daar ga ik niet veel meer over zeggen. Maar dan is natuurlijk dat geweldige wat daar gebeurt, dat lezen we in vers 26, of vers 28 en 29 en 30 van Johannes 20. Hierna zeide Jezus, daar hij wist dat alles reeds volbracht was, opdat de schrift vervuld zou worden, mij dorst. Er stond een kruik vol zure wijn, ze staken dan een spons, gedrenkt met zure wijn op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide hij, het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. In het Grieks staat er dit woord, tetelestai. We hebben het net gehad over die schuldbrief. Als er vroeger een gevangene in die tijd van de Heer Jezus daar een gevangene was, die zat in de gevangenis, dan stond de beschuldiging stond aan de buitenkant van zijn cel. Daar stonden op al de dingen die hij had gedaan en waarom hij in die cel zat. Als dan de straf klaar was, werd er opgezet, tetelestai, het is volbracht, het is klaar. De straf die jij verdiend had, heb je uitgezeten, je bent vrij om te gaan. Je mag het ook vertalen met, het is volledig betaald. Alles wat God de Vader vroeg aan de Heer Jezus, aan zijn eigen Zoon, heeft hij volbracht. Hij is gehoorzaam geweest tot de dood, ja, tot de dood aan het kruis. Hij heeft het probleem van de zonde opgelost. En met De maaltijd des Heren is het een terugzien, maar het is vooral ook een uitzien. Want de Heer Jezus heeft die schande, om zomaar te zeggen, hetgeen wat hem te wachten stond, heeft hij gedragen, omdat hij zag op datgene wat zou gaan komen. Hij zag uit naar de ontmoeting met u en met mij. Dat wij tot de Heer worden, bij de Heer worden geroepen, om zo maar te zeggen, dat we de Heer tegemoet gaan in de lucht, dat we weggerukt worden en dat we voor altijd bij hem zullen zijn. Want daar had hij het immers over, in die nacht, lees maar Johannes 14, in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Wij mogen ook uitzien. Net als de Heer Jezus uitzag naar de dingen die zouden gaan komen, mogen wij daar ook naar uitzien. Dat we bij dat in het vaderhuis zullen zijn met de vele woningen. Dat is onze hoop. Dat is onze verwachting. En we mogen altijd spreken over het kruis, de kracht van God en daar een getuige van zijn. Amen.